Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. 27 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 22, de versen 1 tot en met 23. Ik herhaal Lucas 22, vers 1 tot en met vers 23. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Lucas 22, vers 1 tot en met vers 23. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem zou overleveren. En ze waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen, zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragend een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: Neemt deze en deelt hem onder u lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hen, zeggende: Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgenen die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch wee dien mens, door welken hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 25 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen en wat daar verder volgt. De collecte is straks aan de uitgang. Gemeente, we staan vanmorgen in deze bijzondere omstandigheden hier in dit kerkgebouw, maar ook als je thuis meeluistert, een ogenblik stil bij het woord van God. De tekstwoord van morgen vindt u in Lucas 22 en daarvan nader de versen 14 tot en met 20. En ik lees u het 14e en het 15e vers. En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te eten, eer dat ik lijde. We beluisteren in dit gedeelte het verlangen naar het avondmaal. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats de aard of het karakter van dit verlangen. In de tweede plaats de reden voor dit verlangen. En in de derde plaats de tekenen bij dit verlangen. Dus het gaat over het verlangen naar het avondmaal. Want we lezen in vers 15: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Verlangen naar dit paascha, grotelijks begeerd. Dat ken ik, het verlangen van de Heer Jezus. En dan letten we in de eerste plaats op de aard. Grotelijks begeerd, vers 14 en vers 15. We letten in de tweede op de reden, want vers 16 begint met het woordje want. En dan geeft hij de reden op van dit grote verlangen. Want ik zeg u, vers 17 en vers 18. En dan tenslotte de tekenen, vers 19 en vers 20. Dus het gaat over het verlangen naar het avondmaal of het laatste paascha. In de eerste plaats de aard. In de tweede plaats de reden en in de derde plaats de tekenen bij dit verlangen. Gemeente, we zijn vanmorgen samen en we luisteren thuis of later mee in bijzondere omstandigheden. Hier in het kerkgebouw zijn we met 60, 70 man bijeen. Thuis luisteren we met velen mee. En nu zouden we natuurlijk allerlei bijzondere dingen kunnen vertellen. Sommigen zeggen: het is nog nooit eerder dit soort dingen gebeurd. Nou, ik denk in 1953 in Zeeland, toen van zaterdag op zondag de dijken braken, er op die zondag ook weinig kerk gehouden is. Er is wel veel gebeden op die dag. Gebeden tot de God van de hemel en van de aarde. Dus het is niet zo opmerkelijk. Het gebeurt wel meer dat er omstandigheden zijn dat we wel graag willen naar Gods huis, maar het niet kan. 53 Zeeland. Trouwens, die parallel met Zeeland is wel belangrijk om eens te onthouden. Want er waren toen in onze gemeente veel spanningen, ruzie. En dan denk je, zou dat nou een roepstem zijn van de Heer? En zouden mensen ook de stem van God hebben vernomen en zijn weergekeerd van hun dwaze weg? Nou, u weet, in hetzelfde jaar zijn onze gemeenten gescheurd. En kennelijk is men gewoon verder gegaan op die hele zondige weg. Dat is wel aangrijpend, hè? Als je daarover nadenkt. Wat zou nou het effect zijn van deze coronacrisis? Niet bij anderen, hoor. Bij mij. In mijn leven. Bij jezelf beginnen. Waar ligt mijn schuld en wat is mijn levenswandel? We zijn samen in hele bijzondere omstandigheden. We zijn ook samen om naar Gods woord te luisteren. Thuis en hier in het kerkgebouw. En dan kunnen we gewoon verder met de lijdenstoffen. Want dan gaat het in dat lijdensevangelie om de kern van de christelijke boodschap. Die kern betekent dat wij liggen in de greep van de zonde, van het kwaad. Ook de coronacrisis heeft een oorsprong, namelijk op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Hoorden wij nou van die schuld verlost daaruit bevrijd. Natuurlijk, we moeten de middelen waarnemen. De overheid moet haar taak verstaan. De doktoren moeten hun werk doen. Maar hoe worden wij nou van die wortel van het kwaad verlost? Daar heeft God een verlosser voor aangewezen. En die enige verlosser heet Jezus Christus, de Heiland. En hij heeft niet zomaar verlost. Elke zonde moet bestraft worden, dat is Gods orde. En de Heer Jezus heeft voor elke zonde die hij vergeeft, de straf op zichzelf genomen. Dat staat in Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. We noemen dat het borgwerk van de Heer Jezus. Als hij in het evangelie tegen een zondares zegt, uw zonden zijn u vergeven. Op datzelfde moment laat de Heer die zonde op zichzelf. En zal hij daarvoor boeten. Zult u dat nooit vergeten. Wat de zonde die de Jezus heeft gekost. De dichter Revius schreef er ooit een gedicht over. Het waren de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Het zijn de zonden van u, van mij, die de Heer aan het kruis brachten. Dat lijdensevangelie is de kern van de Bijbelse boodschap. En daarom doen we er goed aan, ook in deze omstandigheden, dat lijdensevangelie te overdenken. Het kruis van Christus. We zouden oorspronkelijk vanmorgen avondmaal hebben. We zouden oorspronkelijk de dood des Heeren in het midden van de gemeente gedenken. Door de huidige coronacrisis en de virus is dat niet verantwoord. Maar toch willen we wel stilstaan bij dat avondmaal. Zoals de Heer Jezus dat heeft ingesteld. En zoals we dat vinden in het evangelie van Lucas. En als de ure gekomen was. Zo lezen we in Lucas 22 vers 14. Het gaat in dit gedeelte over het laatste wettige paascha in deze wereld. Het is donderdagavond. De volgende dag zal de Heer Jezus aan het kruis als het lam Gods worden geslacht. Nog eenmaal viert het oude bondsvolk een wettig paascha. Daarna is het niet meer nodig. Want dan is het paaslam gebracht. En de Heer heeft grotelijks begeerd dit paascha, dit paasfeest met zijn discipelen te houden. Hoe zag dat paasfeest er eigenlijk uit? Hoe werd dat paascha onder de Joden en hoe heeft de Heer Jezus het gehouden? Dat is van belang om dit stukje uit de Bijbel te verstaan. Het gaat namelijk over bekers wijn, over brood. En wat gebeurde er nu precies bij dat paascha? Dat paascha, dat werd in de avond gehouden, donderdagsavonds. Op de eerste maand van het jaar, de 14e Nisan. Daarvoor werd alles klaargemaakt. Het lam werd geslacht en klaargemaakt. Er werd ook eten klaargemaakt, onder andere ongehevelde broden. Dat betekent ongezuurde broden, broden waar dus geen gist in is. Dat woordje ongehevelde komen we tegen in het hoofdstuk in vers 7. De dag der ongehevelde, dat betekent dus ongezuurde brood. Dus je kunt ze tegenwoordig ook nog wel in de winkel kopen. Dat zijn broden, die zijn heel plat en vrij hard, zonder gist. Dat eten werd allemaal klaargemaakt, er werd bittere kruiden bij gedaan, er werd ook vruchtenmoes bij gedaan. En het lam en de wijn. En dan na zonsondergang opent de huisvader samen met 9 anderen, er moesten minimaal 10 mensen zijn, de maaltijd. De huisvader begon dus het eerste punt bij zo'n paasfeest met het uitspreken van een zegen over het eten en de wijn. Dat de Heer mild geeft. Na het openen en het uitspreken van 2 zegeningen kwam het tweede bij dat paasfeest. En dat was de eerste beker wijn die gedronken werd. En na dat drinken van die wijn werd dan het eten in de paaszaal gebracht, waar de gasten lagen. Het eten dat bestond uit de ongehevelde broden, ongezuurde broden, bittere kruid, vruchtenmoes, wij zouden vandaag zeggen appelmoes, en tenslotte het gebraden lam. Derde was dan dat de vader ging uitleggen waarom al die dingen daar stonden. Bittere kruiden, het lam. En dat de vader dat uitlegde, want de oudste zoon vroeg: vader, waarom deze dingen? En werd er teruggegrepen op de uittocht uit Egypte. Toen zijn de Joden door God verlost. Het lam gegeten. Die nacht. Er werd ongezuurd brood gegeten. Bittere kruiden wees op de bitterheid van de onderdrukking in Egypte. En na die uitleg door de vader werd er in de paasmaaltijd gezongen. Men zong het Hallel, psalm 113 tot en met 118. En na die uitleg zong men het eerste deel van het Hallel, psalm 113 en psalm 114. En dan ging de tweede beker rond, de tweede beker wijn. En nadat de tweede beker wijn werd rondgedaan, nam de vader het brood. En dan brak hij het en hij deelde het uit, zodat ieder daarvan kon eten. Ook werd daar bittere kruid bij gegeten, bitter smakend kruid. Er werd ook wat vruchtenmoes bij gebruikt. En dan tenslotte, het zesde punt, het eten van het lam. Dat men dat lam, dat gebraden lam, opat. Na het eten van het lam en de grote herinnering aan het paasfeest, aan de uittocht uit Egypte, zegent de vader als hoofd van het gezin de derde beker wijn. De eerste bij het begin, de tweede bij de uitleg, de derde beker wijn. En na het drinken van de derde beker wijn werd de lofzang opnieuw gezongen. Het Hallel, psalm 115 tot en met psalm 118, waarin dan de bekende psalm 116 is. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. In het evangelie van Matthäus lezen we dat de Heer de lofzang heeft gezongen. En daarna werd de maaltijd beëindigd. Hij ging uit naar Gethsemane. Dit is erg belangrijk om dit gedeelte van Lucas te verstaan. Want nu lezen we: de uren is gekomen, de uren van het paasfeest, de 14e Nisan. Maar ook het uur waarop hij op de volgende dag zijn leven zal geven tot een losgeld voor velen. Laten we eerst eens stilstaan hoe de Heere die begeerte uit, begerende begeerte, gebruikt een Joodse, Hebreeuwse manier van spreken. En dat betekent heel nadrukkelijk, we lezen het ook in Genesis 3 bijvoorbeeld, de dood sterven, stervende sterven. En dit is echt waar, dit is heel belangrijk. Begerende begeert. En dan in de eerste plaats het tijdstip. En als de ure gekomen was. De Heer maakt zich gereed. Terwijl hij eet. Terwijl de beker rondgaat. Terwijl hij uitleg geeft aan zijn discipelen over de bevrijding en de verlossing uit Egypte. De Heer maakt zich gereed om zichzelf te offeren de volgende dag als het lam Gods. Wat is dit een aangrijpend. Wat is dit een ingrijpend moment voor de middelaar. Hij staat vlak voor de drempel van zijn allerdiepste vernedering. Juist op dat moment heeft hij grotelijks begeerd het avondmaal met de zijnen te houden. Hij heeft de zijnen lief tot het einde. Er is inmiddels ook al wat gebeurd in die paashal. Och, die discipelen waren maar ruzie aan het maken. We lezen het ook weer bij Lucas. Voor het avondmaal begint, bij Johannes lezen we dat. Maken ze ruzie over wie de voeten moet wassen. En tijdens het avondmaal, kijk maar in vers 24. En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen de meeste scheen te zijn. Voor het avondmaal hadden ze de les nog niet begrepen. Tijdens het avondmaal hebben ze de les niet begrepen. De ure komt. De Heere geeft zich over voor zijn kerk en voor zijn kinderen. In volkomen gehoorzaamheid aan zijn heilige Vader. Vader, ik wil. Een opmerkelijk moment. Dan lezen we verder in vers 14. Zat hij aan en de 12 apostelen met hen. 12 apostelen, 12. Voor de 12 apostelen zijn veel dingen te zeggen. Wie waren de gasten waar de Heer het avondmaal mee hield? Lucas schrijft de 12 apostelen. We laten Judas, waar we ook iets over lezen in dit hoofdstuk, vers 3 tot en met 6, en verder maar buiten. De Satan voer in Judas, derde vers. Judas zet de deur van zijn hart open voor de duivel. En heeft zijn meester verraden. En zijn eigen weg gegaan. Ondanks alle waarschuwing. Wat een ernstige waarschuwing ook voor ons. Om niet onze eigen weg te gaan. En de andere 11. Zeker, er staan in de Bijbel hele mooie dingen van de 11 discipelen. De belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nathanael, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Levi, de tollenaar, die van tollenaar discipel is geworden. Er staan hele belangrijke dingen van de discipelen. Petrus heeft de Pinksterdag gepreekt. En Johannes was de discipel die de Heer Jezus in bijzonder lief had. Maar hoe zijn ze hier dan in de paaszaal? Die nacht, vlak voor dat grote lijden, heeft hij de steun van hen ontvangen. Hebben ze meegebeden, bid dat gij niet in verzoeking komt. De pilaren waarop de kerk gebouwd moet worden. Ik zei het u net al, voor het avondmaal waren ze niet op de goede plek. Tijdens het avondmaal en daarna zijn ze over ware eer en wie de meeste wel zal zijn. En in de hof van Gethsemane vallen ze in slaap. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Begrijpt u dat, gemeente? De Heer Jezus weet alles. De Heer Jezus weet ook wie die discipelen zijn. Hij zegt zelfs Peter tegen Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Het Toch heeft de Heer begeerd, zeer sterk begeerd, om dit Pascha, die herinnering aan die grote verlossende daden Gods, met u te houden. Gemeente, daar zien we nou iets van de gewilligheid van de zaligmaker. Zijn trouw de uren. Hij weet niet. Zijn gewilligheid om met die hopeloze mens het avondmaal dat Pascha te houden. Verstaat u deze dingen? Moet u zichzelf ook schamen over wie u bent? En wat er in de praktijk van terecht komt. Zat hij aan en de 12 apostelen met hen. Wat schittert hier. Die persoon van de middelaar. En wat wordt alles wat aan hem is. Gans begeerlijk. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En hoe ellendige discipelen het er eigenlijk afbrengen, is te heerlijker dat die persoon van de middelaar schitteren. Heb u hem nou ook nodig? Heb u hem lief? Is hij ook de kern van uw leven? Bent u ook met die dwaze discipelen bezig met de vraag wie toch wel de meeste scheen te zijn? Lucas 24, 24e vers. En dan lezen we weer verder in de tekst. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Ik zei zo net al, dit is het laatste wettige Pascha. Morgen zal de Heer worden geofferd op het kruis van Golgotha. En is het Pascha in vervulling gegaan. En heeft de Heer grotelijks begeerd. De kanttekenaar zegt, en die vertaalt het Grieks letterlijk, met begeerte begeert. Een Hebreeuwse manier van spreken. En die manier van spreken wil uitdrukken dat inderdaad een hele sterke begeerte is. Grotelijks begeerd. Wat kijken we hier in het hart van de zaligmaker? Wat heeft hij zijn kerk lief? Met een onuitsprekelijke liefde. Johannes zegt hij heeft ze lief gehad tot het einde. Tot het doel wordt bereikt. Gods volk is vaak zo lusteloos, zo koud, zo oppervlakkig ook. En bij de zaligmaker, in de allerdiepste wegen zien we die grote begeerte om zijn vader te verheerlijken. Gods recht gestand te doen. Maar zien we ook de begeerte om zijn kerk te redden en over zijn kerk te waken. Grotelijks begeerd. Wat hebben we een trouwe. Wat hebben we een gewillige. Wat hebben we een volkomen zaligmaker. Echt. Daar ontbreekt niets aan. Zijn bloed reinigt. Zijn stem onderwijst. Zijn leven is het leven. Hij is de opstanding. En het leven. En dan staat er nog iets. Eer dat ik lijde. Lijde. Het hele leven van de Heer Jezus is één lijdensweg geweest. Van het moment dat hij afdaalde van de hemel naar de aarde, werd hij door de duivel belaagd. Herodes wilde hem vermoorden onmiddellijk na zijn geboorte. Hebben de mensen tijdens hun omwandeling soms met verbazing, maar soms ook met ergernis naar hem geluisterd en tenslotte hem gekruisigd. Hebben de discipelen keer op keer hun dwaasheid laten blijken. Maar bovenal moest hij die weg van diepe vernedering gaan. Hij wist het, morgen zal ik van mijn vader verlaten worden. Zal ik van mijn discipelen verlaten worden. Morgen, tussen 12 en 3 uur, zal ik daar hangen, tussen de hemel en de aarde, in een aangrijpende duisternis. En zal ik daar alleen die beker van Gods toorn moeten leeg drinken. En dat tot op de laatste druppel toe. Want God is recht. Hij heeft gedronken. Volledig gedronken. Voordat hij luidt. Voordat hij alleen die weg gaat. Daar hangt tussen de hemel en de aarde. Heeft hij nog grotelijks begeerd. Dit Pascha te houden. Deelt hij nog steeds uit. Gemeente. Wat is die borgtocht van de zaligmaker. Ik voor u. Een onbegrijpelijk. Diepe verborgenheid, die in de persoon van de middelaar hier aan deze paasmaaltijd schittert. Ik heb het meer gezegd en ik herhaal dat maar eens. We moeten opnieuw geboren worden, dat weet u. De Heere leert dus schuld van ons leven kennen. Maar daarmee zijn we niet gered. Daarmee kunnen we niet voor God bestaan. God is een God van recht. En elke zonde die wij doen moet bestraft worden. En hoe worden wij nu van de straf ontslagen? Dat kan alleen als het betaald wordt. Wie kan het dan betalen? Kunnen mensen betalen? Kunnen engelen betalen? Hij heeft betaald. Eer dat ik leidde. Volkomen betaald. En daarom wijst de schrift Christus aan. Als de enige grond van de zaligheid. Voor zondige, goddeloze mensen. Dat is die heerlijke leer van de rechtvaardiging van de goddeloos. En ik zeg dat dan nog maar eens voor alle duidelijkheid. Straks in de hemel zijn er geen dominees. Zijn er geen bekeerde mensen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Zijn er geen wedergeboren mensen. Hoewel ik natuurlijk de noodzaak van de wedergeboorte niet ga ontkennen. Integendeel, de Heer Jezus heeft het zelf geleerd, Johannes 3. Straks in de hemel. En aan de hemelpoort verschijnt een straat arme mensen. Die van zichzelf niets hebben. Maar die alleen maar zalig worden. Door die lijdende, stervende. En opgestaande zalig maken. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen, zo dicht die Jacosta. Jezus, uw verzoenend lijden, is het rustpunt voor ons hart. Jezus heeft een begeerte. Met ons verlangen. hun door deze zalig maken lief. Schitter daar voor het oog van onze ziel. We gaan naar onze tweede gedachte. Toch eerst gaan we zingen en dat doen we. Psalm 22 en daarvan het vijfde vers. Psalm 22, het vijfde vers. In vers 14 en 15 lezen we dus iets over de aard van dat verlangen van de Heere. En dan komen we bij de versen 16, 17, 18. En daar gaat het over de reden, want vers 16 begint met het woordje want. En dan tenslotte vers 19 en 20, daar lezen we over de tekenen bij dit verlangen en bij dit avondmaal. Nu is er in dit gedeelte natuurlijk iets aan de hand, want we lezen bijvoorbeeld in vers 17, en als hij de drinkbeker genomen had. En vervolgens lezen we ook nog weer in vers 20, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal. Vandaar dat ik u net heb verteld, dat er bij dat paasfeest verschillende fasen waren. De eerste drinkbeker bij het begin. De tweede drinkbeker, als men de lofzang, Psalm 113, Psalm 114, had gezongen en er uitleg was gegeven over het eten wat daar stond, het lam, de kruiden, het brood en de moes. En dan liet men de tweede beker rondgaan en na die tweede beker ontstond dan de maaltijd, begon men het brood te eten en tenslotte het lam. Dus we zitten nu in die paas. Maaltijd bij de tweede beker. En daarover lezen we dan vers 16. Dat de Heere in vers 17, en als hij de drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. En bij het rondgaan van die tweede beker, vertelt de Heere de reden voor zijn grote verlangen. Wat zou nou, los even van de tekst, een reden kunnen zijn, denkt u? Nou, dan zouden we gelet op vers 14 en 15 kunnen denken aan het verslaan van de Satan, de kop van Satan vermorzelen. We zouden ook kunnen denken aan de betaling voor de zonde. Maar als we nog in de Bijbel lezen, wat staat er dan? We kijken in vers 16. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal. Dus deze, ik zal niet meer zo'n paasmaaltijd met u houden. Totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Totdat ik dat geestelijk paascha, waar Paulus over spreekt, 1 Korinther 5 vers 7. Totdat ik dat geestelijk paascha met u zal houden in het koninkrijk Gods. Wat bedoelt de Heer hier nou eigenlijk? En dat wordt ook nog eens een keer in vers 18 herhaald, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstok, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. Dat is opmerkelijk. Dit is een grote begeerte om de paasfeest, het lam, te houden. En hij voegt daar een reden aan toe. En die reden is het koninkrijk Gods. De Heer kijkt als het ware in die reden over zijn lijden en sterven heen. Wat hij zal, waarom hij dat doet. Hij heeft zijn lief gehad tot het einde, totdat het doel is bereikt. En op het kruis van Golgotha zegt de Heer ook in het kruis, wat het is volbracht. Het doel is bereikt. En wat was nou Gods bedoeling? Inderdaad. Een element, het is het, dat de Heer van zijn werk is dat hij zondaren zalig maakt. En dat mensen tot behoudenis komen. Dat is waar. Maar dat is niet het einddoel. Dat is het einddoel van de middelaar. Na zijn opstanding. En nadat hij zijn kerkvergaderend werk zal beginnen op de Pinksterdag. Komt de tijdstip van de wederkomst. Dat God zal zijn alles en in allen. En dat de laatste vijand teniet gedaan zal worden. Die is nog niet helemaal teniet gedaan. Want wij moeten nog sterven. Maar die wordt een keer teniet gedaan. Zegt Paulus in 1 Korinther 15. De laatste wat teniet gedaan zal worden is de dood. Zal worden. Deze blikt als het ware over dat lijden heen. Naar zijn opstanding. Naar zijn wederkomst. En heeft hij een begeerte om dat avondmaal te houden. En zegt deze discipelen. En ik doe dat met het oog op die toekomende heerlijkheid. Dat heeft ook Paulus gezegd. Als in 1 Korinthe 11 dit gedeelte uitlegt. En zegt. Doe dat tot mijn gedachtens. En doe dat totdat ik kom, weer kom. Dan daalt dat koninkrijk Gods neer uit de hemel. Op deze aarde zal God zijn, alles en in allen. En daarvan spreekt de Heer in het 15e, in het 16e, het 17e, 18e vers. Over de volle realisering van dat koninkrijk God, de heerschappij van God. En daar moeten we in de tweede plaats bij stilstaan. Wat heeft de Heer over dat koninkrijk der hemelen tijdens een omwandeling op aarde veel gesproken? Nu is de duivel nog voor een gedeelte heerser in deze wereld. Zeker tot aan de kruisdood van de Heer Jezus. Had hij nog veel macht. Hij mocht zelfs binnengaan in de hemel. Want we lezen in het boekje op dat de Satan zich onder de engelen had gemengd. En tegen God wat zei. Naar de hemelvaart is de duivel uit de hemel geworpen. En is hij op de aarde geworpen. En hij oefent hier nog steeds macht. Hoewel de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar er komt een tijdstip. Dat Satans macht voorbij is. Volledig. En wat God oorspronkelijk bedoelde bij de schepping. Namelijk een wereld tot zijn eer. Een wereld zonder zonde. Een wereld zonder een coronavirus. Een wereld waarin alles gericht is op de eer en op de glorie van God. Die wereld, die zal er komen. Zo is God begonnen in het paradijs. Zo hebben wij door onze zonde dat verwoest. Een stuk gemaakt. Maar dat verhindert niet dat God doorgaat en die wereld er één keer zal komen. En daarom heeft de Heer Jezus over dat koninkrijk gesproken. Het koninkrijk Gods. Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Wat heeft de Heer Jezus ook dat koninkrijk opgericht? In de harten van zondaren en zondaressen. Zalig. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk Gods. Zalig. Zo heeft de Heer gezegd, is het koninkrijk binnen in uw lieden, in het hart. En zo richt de Heer dat rijk op, het leven van jongens, van meisjes, van mannen, van vrouwen, die uit de duisternis worden getrokken tot zijn wonderbaar licht. Dat is het koninkrijk Gods, hier op aarde in beginsel, waarvan Christus een eeuwig koning is. Die zonder onderdanen niet zijn kan. Maar hier in onze tekst gaat het over dat rijk Gods in zijn volkomenheid. De eeuwige heerlijkheid. Het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Om zijn kerk te bepalen bij zijn bitter lijden en sterven. Maar ook te bepalen waar het naartoe gaat. Wat eenmaal volle werkelijkheid zal worden. En het is dat nieuwe Jeruzalem. Wat uit de hemel neerdaalt. Wat heeft de Heer daar veel over gesproken. Zelfs in de nacht van het verraad. En wat zal dat rijk. Ik zal er een paar dingen van zeggen. Zeker komen. We kunnen aan veel dingen twijfelen, gemeente. Zouden onze doden wel weer levend worden? Is er eigenlijk wel een God? Zitten we ons niet te bedriegen? Als je rondkijkt in de wereld, is dood niet gewoon dood zoals miljoenen mensen denken. En bovendien wordt het ooit wel anders in deze wereld met zoveel ellende. Wij geloven, na zijn belofte, zo schrijft Jesaja, zo herhaalt Petrus, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. De heertjes waren uit naar dat volkomen rijk waar dat de hemel neerdaalt. Vandaar dat hij dat avondmaal wil houden met het zicht op de zekerheid van dat rijk. De Satan kan ermee spotten. De wereld kan er zijn schouders over ophalen. Allen die in Christus sterven, op dat moment van de tijd aangekomen. In de heerlijkheid met hun ziel. Johannes zag in de openbaring de zielen onder het altaar. En straks bij de wederkomst zal de Heer al de zijnen met lichaam en ziel verenigen. En opnemen in zijn heerlijkheid. Gemeente, waar bent u nou naar op reis? U weet, er zijn twee uitgangen naar de eeuwigheid. Het is een uitgang naar de heerlijkheid. Het is een uitgang naar de rampzaligheid. Judas heeft door eigen schuld voor de rampzaligheid gekozen. Daar heeft God hem niet doorheen geduwd, dat heeft hij zelf gedaan. Die andere elf zijn inmiddels allemaal aangekomen in de eeuwige heerlijkheid. En de Heer wil als het ware zijn discipelen die in deze nacht op de zeef gaan nog eens ervan verzekeren. Van dat het waarachtig waar is wat hij zegt. Dat rijk is zeker. Dat rijk, dat koninkrijk Gods in zijn volle heerlijkheid is ook een rijk van gemeenschap. Want de Heer zegt, totdat, ik zal het nu op aarde niet meer de wijn drinken. En de wijn drinken, een maaltijd gebruiken, dat is in termen van het Nieuwe Testament, is dat met elkaar gemeenschap oefenen. En de Heer zegt, ik zal dat nu, discipelen, met jullie niet meer doen. Totdat. Maar straks in dat rijk der heerlijkheid zal ik weer gemeenschap met jullie oefenen. Ik zie niet eerst wat de opstanding daarna, dat ziet in de komende heerlijkheid, het rijk Gods. En gemeente, dat rijk is zeker. Dat koninkrijk Gods, dat is een rijk van gemeenschap. Gemeenschap met de koning van de kerk. Johannes heeft in de openbaring het lam gezien, waar het ook heen gaat. En hij viel dood aan zijn voeten. Het lam, de geslacht is. Daarmee wordt bedoeld dat hij de middelaar zag met de tekenen van zijn lijden en sterven, bijvoorbeeld zijn doorboorde handen. Zo zag hij de middelaar. Zo hebben al de geloven omgang in de heerlijkheid. Koning van de kerk. Hoe dat precies zal zijn, weten wij niet. Maar het zal zo zijn. We gemeenschappen met de koning. Net als Thomas. Zijn hand mocht leggen in de zijde. Zijn stem horen. Zijn handen ervaren. Zullen weten dat hij in het midden is. De koning aan zijn ronde tafel. En de heilige. Zullen ook gemeenschap hebben met elkaar. God neemt geen bewusteloze mensen op in zijn heerlijkheid. We nemen ons bewustzijn mee. De Heer zal eruit zuiveren wat ons verdriet doet. En wat ons pijn geeft. Maar alles wat tot zijn eer is. En wat we samen hebben ondervonden, dat zal in die komende heerlijkheid gestalte krijgen. Daar zullen de gelovigen elkaar weer ontmoeten. Eeuwig spreken van de dingen die de Heer aan hen heeft gedaan. Daar zullen ze altijd bij de Heer wezen. En Paulus zegt, troost elkaar met deze woorden. Wat heeft de kerk van een toekomst? Wat heeft de Heer in de nacht van het verraad op die toekomst gewezen? Straks zal hij het nog duidelijker zeggen. In het evangelie van Johannes wordt het beschreven. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik heb grotelijks begeerd. In het licht. Van dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neergaat, dat is zeker, dat is een rijk van gemeenschap. En naar dat rijk baande hij morgen de weg. Als die enige naam door welke wij moeten zalig worden. Zeg, ben u ook al een burger van dat rijk? En hoe ben je dan een burger? Lees Matthäus 5. Zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Wat een heerlijke reden voor dit Pascha. En dan tenslotte de tekenen. Vers 19. We gaan weer even terug naar die paasmaaltijd. Na de tweede beker werd dan het lam gegeten. En werd het brood gegeten. En kwam er tenslotte na het brood nog een derde beker. En we zijn nu in de paasmaaltijd bij het eten van het brood en het gebruiken van de derde beker. En die wordt de Heer bijzonder gebruikt en die wordt door Paulus later uitgelegd in 1 Korinthe 11 als de tekenen bij het avondmaal. De derde beker. En dan geeft de Heer eerst het brood. En dan lezen we vers 19. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het, gaf het zeggende, dit is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. In het avondmaal gebruiken wij brood. En het brood wijst, als een zichtbaar teken heen, naar het lichaam, het lijdende lichaam van de zaligmaker. Wij mogen dus bij dat gebroken brood denken aan Jesaja 53. Hij was veracht en de onwaarde stonden de mens. We mogen denken aan zijn gehavende lichaam. We mogen denken aan heel zijn manier van leven op deze aarde. Het brood is niet het lichaam, het brood betekent zijn lichaam. Een heenwijzing. En nam dat brood. En hij brak het. De Heer Jezus wil daarmee zeggen. Als u nou dat brood ziet. Dat brood in dat avondmaal gebruikt. Denk dan aan mijn leven. Dat ik geboren werd in Bethlehem. Dat ik opgroeide in Nazareth. Dat ik moest vluchten naar Egypte. Dat ik tot mijn 30ste bij Jozef in de werkplaats heb gewerkt als timmerman. Dat ik daarna 3,5 jaar lang rondgewandeld heb in Galilea en Judea. Dat ik werd veroordeeld door Pilatus. Dat ik werd gehangen aan het kruis. Dat ik daar 7 keer heb gesproken en tenslotte ben gestorven. Mijn leven heb gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Bedenk dat dat leven een leven was in volkomen gehoorzaamheid aan mijn Vader. Nooit heb ik 1 moment iets gedaan tegen de wil van mijn Vader in. Bedenk dat dat de eis was. God in Genesis aan Adam en Eva stelde. Gehoorzaamheid. Dat hebben zij niet gedaan. Het zijn ongehoorzame mensen geworden. En daarom is de dood verdiend. Dat ik die gehoorzaamheid wel heb opgebracht. Het stukje brood. Is het symbool van de gehoorzaamheid van de middelen. Aan zijn Vader. En de weg. Die de Vader wilde dat hij ging. En hij is gegaan. En daarom is hij. Voor de doodschuldige mens. De bron van het leven. En het stukje brood wilde als het ware zeggen. Ik ben het leven. Nergens anders is leven. Dat alleen in die gekruisigde middelaar. In zijn leven. Ik leef en gij zult leven. En daarna neemt de Heere de drinkbeker. Kijk maar in vers 20. Desgelijks ook de drinkbeker na het avond, de derde drinkbeker, de laatste die werd rondgedeeld. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, de nieuwe beschikking in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Bloed is in de Bijbel een ander woord voor levensovergave. Dus iemand die zijn bloed geeft, die geeft zijn leven. Dieren werden in de tabernakel geslacht en het bloed van die dieren, het leven van die dieren, het werd dan gestreken aan de hoornen. Dus bloedstorting betekent eigenlijk je leven geven en het bloed had dat God aangewezen tot zoenmiddel. Symbool van de verzoening, symbool. Dat is nou het bloed van de Heer Jezus. Daarbij moeten we natuurlijk niet denken aan, in letterlijke zin aan zijn bloed. Maar daarmee moeten we denken aan zijn bloedig lijden en sterven. Dat hij in Gethsemane geworsteld heeft en grote druppels bloed heeft gezweet. Grote angst heeft gehad. Dat hij werd veroordeeld door de Sanhedrin tot Pilatus en gegezeld werd en een doornenkroon droeg. Maar dat hij tenslotte geheel vrijwillig zijn leven op het kruis van Golgotha heeft afgelegd. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Zo gaf hij zijn leven. Hij was gehoorzaam en hij gaf zijn leven. Dat leven heeft hij gegeven als betaalmiddel. Want dat bloed van Christus, die levensovergave, tot in de dood, dat is nou het enige middel waardoor de straf wordt weggedragen. God de Vader had in Genesis 2 gezegd, als u zondig zult u de dood sterven. Dus voor de zonde moet iemand sterven, of u zelf of iemand anders. Dat kan niet anders. En heeft de Zoon gezegd, ik zal voor de zonde sterven. Dat heeft hij op Golgotha gedaan. Daar heeft hij dus die eis van God de Vader vervuld, dat er iemand moest sterven voor de zonde. Want er werd tot zonde gemaakt. En is gestorven. En door de Heer Jezus in de wijn van het avondmaal. Als het ware zijn overgave tot in de dood. Zijn betaling voor de zonde in herinnering houden. En daarom moeten wij ook in de wijn van het avondmaal één ding onthouden. Niet mijn tranen betalen. Niet mijn veranderd of vernieuwde leven zal betalen. Wanneer ik het bloed zie, die levensovergave van de middelaar, daar heeft God de Vader wel behagen in. Daarin heeft hij een vermaak gehad. Daarin was er verzoening en is er verzoening. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dus de bloedige levensovergave, reinigt van alle zonden. Wat een heerlijke herinnering aan dat offer van de middelaar. Nu reizen we allen naar de eeuwigheid. We hebben vandaag door de omstandigheden geen avondmaal kunnen houden. Zult u het avondmaal eenmaal houden? Niet op de aarde, maar hierboven. Kent u de persoon van de middelaar? Misschien zegt u, nee, ik ken hem niet. Smeek dan om ontdekkende genade. En vraag of de Heer u wil laten zien wie en wat u bent, een Adamskind. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Misschien denkt u, ja, ik heb de Jezus misschien wel nodig en... Maar is dat nou echt nodig? Is dat nou echt nodig? Als God de schuld van uw leven aanwijst, dan bent u niet tevreden met een bekering. Dan bent u niet geholpen met wat mensen allemaal zeggen, of met uw ambt. Dan moet er betaald worden. Kent u dat graag? Kent u de klem? Weegt de zonde. Moest er al betaald worden in uw leven? Of hebben we ons nog met wat anders tevreden gesteld? En door het ware geloof, dat die persoon van de middelaar waarde, en alles wat aan hem is gans begeerlijk. De kracht van zijn bloed, de heerlijkheid van zijn persoon, ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat heeft de kerk des Heren nog een volkomen gewillige zaligmaker. Die zijn doorboorde handen laat zien. En zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 16, vers 6. Gij maakt je lang met levenspad bekend en wat daar verder volgt. Namens de kerkraad willen we u nog meedelen, gezien de coronapandemie zijn er maatregelen en aanpassingen nodig met betrekking tot de kerkelijke activiteiten van onze gemeente. Deze zijn ook van overheidswegen voorgeschreven. Zo zijn alle bijeenkomsten in de kerk afgelast, behalve de zondagse erediensten in een aangepaste vorm. U kunt het lezen op de website van onze gemeente. Dringend verzoek is om deze richtlijnen daaraan te houden. En mocht er in de komende week dus aanscherping van de maatregelen komen, dat kan natuurlijk, zoals in Spanje, waar je dus niet meer dan met 10 mensen mag samenkomen, om verdere besmetting te voorkomen. Dat zou natuurlijk in Nederland ook kunnen. De dingen gaan tenslotte snel. Houdt u de website in de gaten en de kerkraad zal doen wat ze behoort te doen, gelet op de eisen vanuit de overheid. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.